is een uitzending van Koinonia Bijbelstudie Live in de serie Charismania.
Ja, mijn naam is Robert Veen. Ik maak een serie podcasts over de charismatische beweging als een soort voltooiing, afronding van mijn kritiek op die beweging. Geen kritiek dus op de gelovigen in die beweging. Ik wil niet oordelen over hun geloof. Kritiek op de voorgangers in die beweging alleen maar vanwege hun theologische opvattingen en hun prediking. Ook niet over hun persoon. Het gaat niet om de persoon, het gaat om de bijbelgetrouwheid van opvattingen en verschijnselen. De charismatische beweging lokt dat ook een beetje uit door vrij hoog over zichzelf te spreken. Dit is de ware kerk die nu verschijnt. Er komt een grote opwekking in Nederland. Iran komt helemaal tot geloof. Allerlei losse beweringen die gedaan worden. Allemaal in naam van de Heilige Geest. En dat is de moeilijkheid hier, dat we met een soort blasfemie te maken zouden kunnen hebben. Want als zij nou spreken over wat de Heilige Geest doet, als de Heilige Geest dat helemaal niet heeft ingegeven en de Heilige Geest doet dat helemaal niet, God is dat helemaal niet aan het doen, ja, dan is het een leugengeest die hen drijft. En dat is de grote zorg die ik heb over de charismatische beweging. Dat je op allerlei manieren merkt dat deze poging tot restitutie van de vroege kerk uiteindelijk neerkomt op een minachting voor de Heilige Geest en wat de Heilige Geest in werkelijkheid doet. Ik denk dat dat een belangrijke ketterij van onze tijd is, die twee kanten op kan werken. De Heilige Geest kun je seculariseren, dat gebeurt in veel liberale theologie. Gods Geest werkt overal. De val van de Berlijnse muur, dat is werk van de geest. En elk soort van vooruitgang in de wereld is het werk van de geest. Ondanks het feit dat de geest in die seculiere werkingen dus helemaal niet Christus voorstelt en Christus predikt. En datzelfde, maar dan met een omgekeerd voorteken kun je zeggen, dat vind je dan in de charismatische beweging, waar de geest allerlei bijzondere, spectaculaire dingen doet, maar eigenlijk ook niet als een prediking van Christus, maar meer als een bevestiging van de status van een gemeente, de status van de beweging, de status van de voorgangers. We moeten nog gaan spreken later over het verschijnsel van die wonderbare genezingen, maar ik wil nu in deze uitzending, die is wat langer dan normaal, wil ik nog eens uitgebreid spreken over dat spreken in tongen. Dat wil zeggen deze keer en dan misschien ook wel de volgende keer. En de keer daarna misschien ook wel. Ik zit even te kijken naar mijn planning. Dus we gaan het nog een aantal keren hebben over dat spreken in tongen. De vraag voor vandaag is deze. Als we nou ervan uitgaan dat we 1 Korinthe 13 aan het einde goed gelezen hebben. 1 Korinthe 13 vers 8. De liefde vergaat nooit. Dus die liefde van 1 Korinthe 13, dat zogenaamde hooglied over de liefde, dat is blijvend voor de gemeente. Maar, profetieën, ze zullen teniet gedaan worden, talen zullen ophouden, kennissen zal teniet gedaan worden. Paulus noemt daar dus nadrukkelijk drie zaken die zullen verdwijnen. Profetieën, talen, dat is wat nu dan spreken in tongen genoemd wordt, en kennis. Bijzondere openbaring van God over concrete omstandigheden. Dat zal teniet gedaan worden. En profetieën dus hier in de betekenis van een boodschap van God over de toekomst. Hè, zoals Agabus die de hongersnood voorspelde en dergelijke. En dan hebben we gevonden in vers 9. We kennen ten dele, we profeteren ten dele. Zo is dat nu. Maar wanneer het volmaakte is gekomen, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. De charismatische uitleg is, kennen en profeteren is nu nog maar gebrekkig. Dus een profeet die onzin praat, nou, die heeft maar ten dele geprofeteerd. Maar die moet je wel aanmoedigen. Hè, en wat hij dan ook maar goed gokt, dat moet je bevestigen. Want dan groeit die gave. En onze kennis is ook maar gedeeltelijk. Hè, hier en daar een brokje. Maar wanneer het volmaakt is gekomen en dan zegt de charismaticus, dat volmaakte, dat is de komst van de Heer Jezus. En dan pas zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Dus dan pas zullen de profetieën talen en kennis ophouden. Ik heb gezegd dat volmaakte in het taalgebruik van Paulus, het teleion, hoeft helemaal niet te zijn, het volmaakte van de toekomst. Want, meteen al in het volgende vers, maakt Paulus duidelijk hoe hij hier dat woord teleios bedoelt, het volmaakte bedoelt. Dat is niet het volmaakte in de zin van de volkomen perfectie, maar het volmaakte in de zin van het volgroeide. Immers, vers 11, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind. Nou, dus ik sprak met een gedeeltelijk begrip, ik dacht als een kind, ik had maar een gedeeltelijk inzicht in de zaak. Ik overlegde als een kind, mijn redenatie was nog heel gebrekkig. Nu ik een man geworden ben, heb ik afgedaan met wat van het kind was. Nu hier zet Paulus de vergelijking neer tussen die ik, die kind is en man geworden is, en dan heeft afgedaan met wat van het kind was, en die wij van vers 9, wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele, en dan komt het volmaakte. Dus let goed op. Kennen en profeteren ten dele correspondeert met, toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer het volmaakte is gekomen, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Wanneer het volmaakte is gekomen, correspondeert met, nu ik een man geworden ben. En zal wat ten dele is teniet gedaan worden, correspondeert met, heb ik afgedaan met wat van het kind was. Dat is exact de vergelijking die hij daar maakt. Dus dat volmaakte is niet de volkomenheid van de toekomst, het volmaakte is de volwassenheid van de gemeente, want hij vergelijkt het dus met een volwassen man worden. Je hebt eerst als een kind gedacht, gesproken en overlegd, dan ben je een man geworden en dan heb je afgedaan met het kinderlijke. Eerst heeft die gemeente profetieën gesproken, in talen en tongen gesproken, bijzondere openbaringskennis gekregen, maar als die gemeente nou eenmaal volwassen is geworden, ja, dan valt dat allemaal weg. Wat houdt dat in dat het wegvalt? Nou ja, we hebben dan iets anders. De gangbare gedachte bij cessationisten, dus dat zijn die mensen die zeggen de bijzondere bovennatuurlijke geestesgaven hebben afgedaan. En het argument, groot argument van de cessationisme is dat dat ook samenhangt met het afsluiten van de kanon van het Nieuwe Testament. En dat is een stelling die je overal wel tegenkomt. Het spreken in tongen en het werken van de tekenwonderen begon geleidelijk aan te verdwijnen, terwijl het Nieuwe Testament werd geschreven en de autoriteit daarvan werd bevestigd. Nou, dat correspondeert ook met die tekst van Hebreeën 1. Ik ga het niet allemaal nog een keer overdoen, ik verwijs naar de vorige podcast daarover. Maar het lijkt mij langzamerhand wel duidelijk dat je op die wijze die tekst moet lezen. En als je die tekst moet lezen, dan mag je dus deze vraag stellen. Wanneer is die gemeente dan volwassen geworden? Wanneer heeft die gemeente dan die status bereikt die ook in de Efezebrief wordt omschreven? In de Efezebrief wordt omschreven in termen van de volkomenheid. In Efeze 4... daar wordt over de gaven van apostelen, evangelisten, herders en leraars gesproken. Apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Waarbij apostelen en profeten er niet meer zijn. Evangelisten, herders en leraars nog wel. En dan wordt het doel genoemd in vers 12 van hoofdstuk 4. Om de heiligen te volmaken. Ja, te volmaken. Om ze dus de vaardigheden te geven. Tot het werk van de bediening, tot de opbouwing van het lichaam van Christus. En dan staat er, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloven van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man. Tot een volwassen man. Tot de maat van de volgroeidheid van de volheid van Christus. Dat is het oogmerk van de vijf gaven die worden genoemd, waarin dus niet wordt gesproken over een spreken in tongen, of een uitleg van tongen, of over genezingen, of over bijzondere krachten, of over wat dan ook, behalve die vijf fundamentele gaven, apostelen en profeten in het Nieuwe Testament, evangelisten, herders en leraars in het heden. Datzelfde verschil trouwens tussen de leraren van toen En de leraar van nu vind je in de Hebreeënbrief hoofdstuk 13, vers 7 en 17. Hè, vers 7, de leraren die het woord van God tot u gesproken hebben, dat zijn de apostelen en profeten geweest. En dan in vers 17, de huidige leraren. Kijk er maar eens naar in Hebreeën 13, vers 7 en 17. Of kijk even op YouTube naar mijn laatste stream, mijn laatste bijdrage in de serie Koinonia Live over de Hebreeënbrief. Maar goed, volwassen man, eenheid van het geloof, van de kennis van de Zoon van God. Dat is dus vanuit de Efeze 4 de invulling van wat 1 Korinthe 13 ons dus meedeelt over die volwassen man worden, die dan aflegt wat van het kind is. Ik kom weer terug op mijn vraag. Dit was weer even zo'n excursus. Dat krijg je in zo'n live-uitzending. De vraag kan dus gesteld worden: wanneer zijn nu die bijzondere bovennatuurlijke gaven geëindigd? Want dat ze geëindigd zijn, is dan eigenlijk wel duidelijk. Ook uit Hebreeën 2, dat God bovendien meegetuigde door allerlei werkingen van de geest naar zijn wil. Meegetuigde. In de zin van dat is gelijktijdig geweest met het onderwijs van die apostelen, van de discipelen. Nou, dat wettigt dus de vraag, wanneer is dat opgehouden? De charismatici hebben daar twee antwoorden op. De eerste, het is nooit opgehouden. Het is er altijd geweest. Ja, nou ja goed. Er zijn momenten in de kerkgeschiedenis aan te wijzen dat er inderdaad groepen waren die op een extatische manier hun geloof hebben beleefd. Maar een meer gangbaar antwoord is het tweede, namelijk, ja, die gave van de tongentaal is vroeg in de geschiedenis van de kerk geëindigd, maar dat wil nog niet zoveel zeggen. Aan het eind van de eerste eeuw is dat misschien wel over, maar sinds het begin van de 20e eeuw is dat weer teruggekomen. In de vroege Pinksterbeweging, die eerste golf, God geeft opnieuw die gave. Dat is dus een bewering over de geschiedenis, dat de eerste wat theologische van aard is, gewoon door te zeggen, ja, maar er wordt toch nergens nauwkeurig gezegd wanneer het opgehouden is. Ik ben dat dus niet met ze eens, Efeze 4, 2, 1 Korinthe 13, ik heb het allemaal uitgelegd. Theologisch vind ik het wel helder, maar die historische vraag, wanneer is dat nou opgehouden? En heel veel mensen nu die geen charismaticus zijn, die hebben toch de neiging om te denken, we kunnen toch niet zomaar beweren dat dat helemaal afgelopen is. Ik heb dat ooit een keer gehoord van Billy Graham, die dan ook zei, hoe zei hij dat nou? Nou, ik kan geen bijbelse rechtvaardiging vinden om te zeggen dat de gave van de tongentaal alleen maar bestond in de eerste eeuw. Dat is iets wat hij zegt, wat natuurlijk heel veel mensen er beïnvloedt. Maar je ziet dat in de evangelische wereld daar soms wat onhelder over gedacht wordt. En dat merk je ook wel aan sommige evangelische commentaren op het Nieuwe Testament. Hartstikke helder is natuurlijk John MacArthur en de groepen rondom hem. Maar goed, daar zullen we het dan even maar niet over hebben. Er staat dus tegenover elkaar het cessationisme dat zegt, nee, het is afgelopen aan het eind van de eerste eeuw. Het komt ook niet meer terug, want de gemeente wordt geacht die status van volwassenheid bereikt te hebben. En die status van volwassenheid hangt daarmee samen dat er nu nog maar 5 gaven zijn, apostelen en profeten, in de kanon van het Nieuwe Testament, met dat volle apostolische gezag erbij. En dan evangelisten, herders en leraars in de huidige gemeente, die dan vooral dat woord van God moeten uitleggen, zoals trouwens ook al in 1 Korinthe stond. En dat is wat profeteren dan eigenlijk in de volle zin betekent. Gods woord spreken. Nou, als je Gods woord hebt in de vorm van het Nieuwe Testament, dan hoef je het niet meer apart door de Heilige Geest ingefluisterd te krijgen. Want let wel, de Heilige Geest heeft bij de discipelen dat werk van in herinnering brengen gedaan. De Heilige Geest zal het u allemaal in herinnering brengen. Nou, in herinnering brengen wil zeggen, dat is al helemaal gezegd. Nou, maar de apostelen moesten zich dat herinneren en het vervolgens vastleggen in de brieven en in de evangelieën. Dat is heel iets anders dan dat daar zou staan, in het Johannes-evangelie dus, dat de Heilige Geest nog allerlei nieuwe zaken zou gaan vertellen die ze niet eerder gehoord hadden. Nee, het was een terugverwijzing naar de persoon van de Heer Jezus en een uitleg van wat er in het evangelie gezegd werd. Heel helder dus dat tongen en profetieën en kennis eindigt, 1 Korinthe 13 vers 8. Maar wanneer is dat nou? Dan gaan we op 3 verschillende manieren naar kijken. Wat voor aanwijzingen hebben we nu vanuit de kerkgeschiedenis over dat eindigen, dat beëindigen van de bovennatuurlijke gaven, in het bijzonder dus die gaven van het spreken in tongen? Nou, Origenes, kerkvader in de derde eeuw, beweert dus dat er eigenlijk geen bewijs meer is voor het optreden van de tongentaal. Chrysostomus in de vierde eeuw, schrijft uitgebreid over allerlei rapporten over het spreken in talen. En voegt daar het commentaar bij dat de geldigheid ervan betwijfeld moet worden. Augustinus in de vijfde eeuw heeft beweerd dat de tongentaal een bijzonder teken was, dat eigenlijk alleen maar in Oude en Nieuwe Testament een plaats had. En Chrysostomus heeft dat heel vrij onder woorden gebracht als hij spreekt over die tongentaal zoals dat in 1 Korinthe voorkomt. Dan zegt hij, deze versen zijn erg duister, maar de moeilijkheid wordt voortgebracht door het feit dat wij helemaal niet weten naar welke feiten hier wordt verwezen. En waarom weten we dat niet? Omdat ze zijn opgehouden. Dus wij hebben geen hedendaagse ervaring met het spreken in tongen. En daarom weten we ook niet precies wat er in 1 Korinthe onder verstaan wordt. Want het gebeurt niet meer. Nou, wat houdt het dan in? Dat Chrysostomus dus zegt in de vierde eeuw dat de gave van de tongentaal, zoals Paulus die beschrijft, iets was wat plaatsvond in de dagen van Paulus, maar niet meer in de dagen van Chrysostomus. Dus die gave die had, die was beëindigd. En dan gebruikt u dus ook de Latijnse versie van het woord. Cessation, cessare, ophouden. Het heeft opgehouden. Als je kijkt naar het werk van de apostolische vaders, dat is nog weer wat eerder. Dat is in de overgang van de eerste naar de tweede eeuw. De apostolische vaders, daar zijn we te weinig mee vertrouwd, maar dat is eigenlijk de voortzetting, kun je zeggen, van de christelijke literatuur van het Nieuwe Testament naar de eerste theologische literatuur. Maar als je die bekijkt, ik weet niet of jullie dat wel eens gedaan hebben, die apostolische vaders uit de eerste en tweede eeuw bekijken, de brief van Clemens aan de gemeente van Korinthe bijvoorbeeld, Nou, dan zul je dus vaststellen dat daar nergens, maar dan echt dus helemaal nergens, verwezen wordt naar de gave van het spreken in tongen. Het wordt niet genoemd. Ook opvallend natuurlijk al in het Nieuwe Testament is dat Paulus het wel noemt in 1 Korinthe. Dat is een vroege brief van Paulus, misschien zo vroeg al als het jaar 48. Maar in alle latere brieven, Efeze, Filippenzen, Thessalonicenzen is ook een vroege, daar komt het ook niet meer voor. Maar in alle latere brieven, ook Timotheus, Titus, komt het gewoon niet voor. En dat geeft mij wel de gedachte in dat de gave van het spreken in tongen niet pas bij Augustinus in de 5e eeuw opgehouden was, niet pas bij Chrysostomus in de 4e eeuw opgehouden is, niet pas bij Origenes in de 3e eeuw opgehouden is, niet pas in de 2e eeuw bij de apostolische vaders opgehouden is, maar dat het al in het leven van Paulus ophield tussen het jaar 48 en het jaar 58. Want de latere brieven van Paulus verwijzen er niet meer naar. En dat is dan blijkbaar ook omdat het niet meer nodig is. Dat is het eerste grote argument. En wat uit de geschiedenis komt. Dus dat spreekt tegen het eerste charismatische antwoord. Namelijk, de gave van de tongentaal is nooit opgehouden. Maar het is ook een belangrijke aanwijzing voor die tweede opvatting van charismatische kant, namelijk dat er een herstel geweest zou zijn van die gave. Ja, dat vind ik toch een van de vreemdste argumenten die er is. Kijk, de reden dat de gave ten einde was, al in de tijd van de apostolische vaders, al in de tijd van Paulus, de reden daarvan mag je niet over het hoofd zien als je wilt nadenken over de vraag of God dat weer opnieuw gegeven heeft. Wat is er dan zo bijzonder aan het begin van de 20e eeuw? Dat God besluit om een gave die hij bijna 2000 jaar niet heeft laten bestaan in de kerk, nu weer nieuw leven in te blazen. Dan weet ik wel, daar worden prachtige speculaties aan verbonden. Dat betekent dat de Heer Jezus op het punt staat terug te komen, het koninkrijk staat op het punt door te breken, et cetera, et cetera. Ja, maar dat was helemaal niet de functie van het spreken in tongen aan het begin van de kerkgeschiedenis. Waarom zou ineens God met een andere motivatie hetzelfde verschijnsel laten zien? In de eerste eeuw was het spreken in tongen een teken voor het ongeloof van Israël. Het was een teken van de aanwezigheid van God in het midden van de gemeente. Het was een bevestiging van het gezag van de apostelen. Nou, maar die functie heeft dat niet meer. Is het in de 20e eeuw een teken voor Israël? Is het een bevestiging van apostolisch gezag? Ik zie dat helemaal niet gebeuren. Het is ook niet nodig. De gave van profetie, van tongen, van kennis, geeft dus een bijzondere tijdperk. Heeft een tijdperk waaraan het verbonden is. En dat tijdperk, ja, dat is dus afgelopen vanwege iets in samenhang met iets anders. En ik denk dat dat te maken heeft met de overgang van de eerste getuigen naar de generatie daarna. Het is helemaal niet zo bevreemdend dat in de tijd van de apostolische vaders, dat is dus de generatie na de apostelen meteen, de post-apostolische generatie, pak een beet vanaf het jaar 98 tot hooguit 250, dat in die eeuw de apostolische vaders actief zijn in de vervolgde kerk, die hebben dus die gaven niet nodig. Ja, hoe moet je dat dan voorstellen? Waarom zijn die gaven niet meer nodig? Herinner je dan dat die gaven, waaronder dus de gaven van de tongentaal, nodig was om het gezag van God in de gemeente te bevestigen? Om het gezag van de apostelen te bevestigen? Om een teken voor Israël te zijn? Ja, in de tweede eeuw, zeker na het jaar 130 ongeveer, is dat getuigenis tegenover Israël een onduidelijke zaak. Want Jeruzalem is gevallen, de tempel is gevallen, de diaspora is begonnen. Het gezag van de apostelen bevestigen is onnodig, want er zijn geen apostelen meer. De apostel Johannes is zo aan het begin van de tweede eeuw gestorven, of eind eerste eeuw gestorven. En het gaat dus om die generatie van gelovigen en theologen na hem. En er is ook geen reden om te zeggen dat die bijzondere gave van de tongentaal nou moet bewijzen dat God in het midden is, want God bewijst zijn presentie echt niet alleen maar door de tongentaal. Er moet een bijzondere reden zijn dat er tongentaal gebruikt wordt om Gods presentie in de gemeente te laten zien. Allemaal aanwijzingen om te zeggen, nou, er is niet dezelfde context, niet dezelfde historische context in de eerste eeuw als in het begin van de 20e eeuw. Dat is niet dezelfde context. En het argument dat, nogmaals, het argument dat in de 20e eeuw die context ook een andere is, namelijk dat dat vooruit verwijst naar de komst van het koninkrijk, ja, dan denk ik, wacht eens even, we zijn nu een eeuw later. Een eeuw later. En je kunt wel steeds blijven beweren, generatie na generatie, want elk moment komt het koninkrijk om de hoek kijken, maar ik denk dat het zo niet werkt. En net zoals in de eerste eeuw de tongentaal al ophield tijdens die eeuw, pakken bij het maar 10 of 15 jaar actief geweest is, ja, mag je toch verwachten dat God ook in de 20e eeuw dat niet een jaar, een eeuw lang laat doorlopen zonder dat er enig zicht is op een vervulling van de belofte. Dat het volkomene gekomen zou zijn, zoals charismatici in 1 Korinthe 13 lezen. De context is helder. Is er een aanwijzing om te zeggen, nou, die gemeente is intussen volwassen geworden en daarom heeft ze die gaven niet meer nodig? Ja, ik denk toch dat de connectie die Sessationisten maken met die vorming van de kanon wel heel belangrijk is. Aan het eind van de eerste eeuw zijn er 4 evangeliën in omloop, zijn de meeste brieven van Paulus overal verspreid geweest, begint al die fraaie samenvatting van het evangelie bij de apostolische vaders, zoals in een van de boeken van die apostolische vaders, de Didache, de grote onderwijzing, een soort van catechismus uit de tweede eeuw, en waarin het evangelie wordt samengevat. Er is een literatuur onderweg, die apostolische vaderliteratuur, waarin naar het Nieuwe Testament verwezen wordt als naar een gezaghebbende bron, waarin het Nieuwe Testament dus waarachtig ook als schrift gebruikt wordt. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, hoewel het niet bewijsbaar is, dat dat de belangrijke samenhang is hier. Zodra het Nieuwe Testament als gezaghebbend geschrift wordt erkend, en dat blijkt dus uit de omgang daarmee van de apostolische vaders, zodra het Nieuwe Testament als gezaghebbend wordt erkend, zit je in dezelfde periode dat ook de tongentaal definitief stopt. En dat is dus eigenlijk al in het midden of iets na het midden van de eerste eeuw, want dat is de tijd dat de eerste evangeliën ook verspreid worden. Sommige net geschreven, maar waarschijnlijk naar alle gemeenten doorgegeven en ook uiteindelijk natuurlijk in Korinthe beland. En daarom vind je in de tweede Korinthebrief ook geen verwijzing meer naar de tongentaal. Goed, dat zou nog vergen dat we uitgebreider over de hele brief van de Korintiërs spreken. Maar dat gaan we niet doen, is ook niet nodig. We gaan naar het laatste punt. En dat is, wat is eigenlijk het doel geweest van de gave van de tongentaal? En is er in Oude en Nieuwe Testament een aanwijzing dat God dat alleen maar in bepaalde perioden tijdelijk geeft? Want dan hebben we een extra argument om te zeggen, historisch gezien heeft dat nu afgedaan. Daar gaan we zo direct naar kijken. Is er een patroon in de schrift te ontdekken waardoor verklaarbaar wordt wanneer er sprake is van dat spreken in tongen, spreken in meerdere talen, zou ik toch liever zeggen. Nou, laten we op het begin eens kijken naar Genesis 9. Genesis 9, vers 1, toen zegende God Noach en zijn zonen, en hij zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. De opdracht van Genesis 3 wordt hier herhaald. Genesis 2 wordt hier herhaald. Dan vers 7, wat u betreft, wees vruchtbaar en word talrijk, breid u overvloedig uit op de aarde en word talrijk erop. Onthoud, breid u overvloedig uit, dus verspreid je over die hele aarde. En dan in Genesis 11, vers 1. Heel de aarde had één taal en eendere woorden. Dus alle mensen konden elkaar verstaan. En dan in vers 4. En zij zeiden, kom, laten wij voor ons een stad bouwen. En een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid. Dus de torenbouw van Babel is een directe poging om dat verspreiden, dat uitbreiden van Genesis 9 vers 7, breid u overvloedig uit, is de opdracht. Nee, we gaan een toren bouwen, anders worden wij over heel die aarde verspreid. Wat gebeurt er dan in 11 vers 7? Dan daalt de Heere neer en die gaat daar iets doen. Want die gaat tongentaal, dat wil zeggen verschillende talen, als een antwoord geven op de wijze waarop deze de torenbouwers van Babel proberen aan die opdracht te ontkomen. Laat ik lezen vanaf vers 7, vers 6. En de Heere zei, zie, ze vormen één volk en hebben alle één taal. Dit is het begin van wat ze gaan doen en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun taal daar verwarren, zodat ze geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. Een veelheid van talen is een aanwijzing van oordeel. En wat is het effect daarvan? Vers 8, zo verspreidde de Heere hen vandaar over heel de aarde. God geeft de opdracht dat de volkeren zich moeten uitbreiden over de aarde. Dat doen ze niet, dat willen ze tegenhouden. En dan verwart God de talen, hij geeft een veelheid van talen. En daardoor kan hij hen uiteindelijk verspreiden over die hele aarde. Dus de talen zijn een teken van oordeel. Komt dat patroon nog vaker voor? Laten we eens kijken naar Deuteronomium 28... Deuteronomium 28. Eerst vers 1. En het zal gebeuren als u de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaam bent, door al zijn geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht te nemen, dat de Heere uw God u dan een plaats zal geven hoog boven alle volkeren van de aarde. Dat is de boodschap voor Israël, maar dan wordt benadrukt, een plaats boven alle volken van de aarde, dan komt die zegening. Maar als het volk dat nou niet doet. Vers 15, daarentegen zal het gebeuren als u de stem van de Heer uw God niet gehoorzaam bent, door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Dus als het volk niet gehoorzaam is, het weigert naar God te luisteren, komen er vervloekingen. Vers 49. De Heere zal een volk van ver weg tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde, zoals een arend aankomt zweven, een volk waarvan u de taal niet verstaat. Een volk waarvan u de taal niet verstaat. Er wordt in tongen gesproken bij dit oordeel, in een andere taal. En dan komt in vers 64, de Heere zal u verspreiden onder alle volkeren. De volkeren moesten verspreid worden over de hele aarde, maar dan wordt uiteindelijk als straf dus ook Israël verspreid onder alle volkeren. Daar zult u andere goden dienen, die u nog uw vaderen gekend hebben, hout en steen. En die moet ik eventjes uitgooien. Dan Jeremia 5, ook een belangrijke tekst in dit verband. Eerst maar Jeremia 4. Jeremia 4. Jeremia 4, vers 1. Als u zich bekeert, Israël, spreekt de Heer, bekeer u dan tot mij. En als u uw afschuwelijke afgoden wegdoet van voor mijn aangezicht en niet meer rondzwerft. En als u zweert, zo waar de Heer leeft, in waarheid, in recht en in gerechtigheid. Dan zullen de heidenvolken zich in hem zegenen en zich in hem beroemen. In hem? Is dat de Messias? Is dat Israël zelf? Ik denk Israël zelf in eerste instantie. Maar dat is de belofte die God in Jeremia 4 vers 1 geeft. Maar ja, dan Jeremia 5. Jeremia 5 vers 3. U hebt hen ontgebracht, maar ze weigeren de vermaning te aanvaarden. Ze hebben hun gezichten harder gemaakt dan een rots. Ze hebben geweigerd zich te bekeren. Nou, toen was er even een onderbreking met de telefoon. Dus ik moet de draad weer even zien op te pakken. We waren aan het lezen in Jeremia. Dus ik had gezegd, Jeremia 4 vers 1. Daar zie je de boodschap aan het volk. Je moet zich tot mij bekeren. Dan Jeremia 5 vers 3. Maar ze hebben zich niet bekeerd. Ze weigeren de vermaning te aanvaarden. En wat is dan het gevolg daarvan? 5 vers 15, dat het volk komt waarvan ze de taal niet kunnen verstaan. Dat is een heel belangrijk punt. Zie, ik ga over u een volk van ver af brengen. Een taai volk, is het een volk van oude tijden af? Is het er een volk waarvan u de taal niet kent en niet verstaat wat het spreekt? Dezelfde woorden dus die we in Deuteronomium vinden. En wat is dan het uiteindelijke gevolg? Nou, dat is vers 19. Het zal gebeuren wanneer u zult zeggen, waarom heeft de Heer onze God ons al deze dingen aangedaan, dat u tegen hen zult zeggen, zoals u mij hebt verlaten en vreemde goden bent gaan dienen in uw land, zo zult u vreemden dienen in een land dat niet het uwe is. Verwarring van de talen dus als een antwoord op de onbekeerlijkheid van het volk. Laten we eens kijken naar Jesaja 28, waar we een soortgelijk patroon vinden van Gods handelen. Jesaja 28, vers 12a. God zegt tegen zijn volk, dit is de rust, geef de vermoeide rust, dit is de verademing. Maar zij wilden niet luisteren. Het volk weigert te luisteren naar God. Maar zij wilden niet luisteren. Dan in vers 11, ja, met belachelijke klanken en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. Met belachelijke klanken, moet je dan niet denken aan tongentaal, en in een andere taal zal hij tot dit volk spreken. En wat is het uiteindelijke effect daarvan? Nou, een zekere verharding, ook in de omgang met de Torah. Daarom zal voor hen het woord van de Heere zijn, gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel. Hier een beetje, daar een beetje. Zo wordt de Torah vervalst. En het is die vervalste Torah waar in het Nieuwe Testament met name Paulus zo nadrukkelijk zich tegen keert. Zeker omdat de niet-Joden die aangetrokken werden tot de God van Israël, die Torah op deze manier te horen kregen. Nou, wat is het effect uiteindelijk? Vers 13b, zodat zij als ze weggaan achterovervallen, verpletterd worden, verstrikt raken en gevangen worden. Er komt een ballingschap, een verspreiding van dat volk over andere volkeren. Daar zie je dus het patroon. God spreekt tot, God verwart de talen, zodat de volkeren verspreid raken. God waarschuwt Israël voor afval, want dan zullen ze verspreid raken. In Jeremia vinden we dat, in Jesaja vinden we dat. Maar het teken van die aankomende verspreiding, van dat uit elkaar vallen van het volk, dat is steeds weer dat horen van een vreemde taal, dat spreken in vreemde klanken, in een andere taal, belachelijke klanken zelfs. En daarbij corresponderend dus die volstrekte ongeestelijke manier om Gods openbaring te ontvangen. He, gebod op gebod, regel op regel, hier een beetje, daar een beetje. In Jesaja 33 vinden we nou juist weer het tegenovergestelde patroon. Want daar vinden we in vers 19 van Jesaja 33. Het onbeschaamde volk zult u niet meer zien. Het volk met zo'n onbegrijpelijke taal dat je het niet begrijpen kunt, met die bespottelijke tongval, het is niet te verstaan. Nou, dat volk zult u niet meer zien, kondigt dus de verlossing aan. De straf over het volk is dat ze in een vreemde taal een onderdrukker zullen meemaken. En die vreemdheid van de taal is dus een teken voor hen. En dan met name in Jesaja 28. Belachelijke klanken en een vreemde taal die ze niet verstaan. Dat is een teken van die aankomende ballingschap. Maar hier in Jesaja 33 dus. Dat volk zul je niet meer zien. En dan in vers 24. Dat volk dat daar woont zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Israël zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen. Is dat nou heel anders dan in het Nieuwe Testament? Kijk eens naar Matteüs 11. Matteüs 11 vers 28. We lezen in Matteüs 11 vers 28. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Dat is de rust die ook in de tekst van Jeremia stond. In Matteüs 23, vers 37, vinden we het antwoord van dat volk op dat aanbod van rust. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en het stenig, die tot haar zijn gezonden, hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeenverzamelt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u woest overgelaten. Wat hoort het volk dan? Als een teken van de waarheid van deze profetie, wat horen ze dan? Handelingen 2. Handelingen 2, vers 10. Wij horen hen in onze talen over de grote daden van God spreken. Ja, we zien dat alleen maar als een prachtige aanwijzing over het begin van de gemeente. En dat daar de verspreiding van de talen, de verbreking van de eenheid van de talen, wordt ongedaan gemaakt. Dat wil zeggen, die talen blijven bestaan, maar iedereen verstaat het toch. Ja, dat is natuurlijk niet waar. Een cretenser hoort die, en begrijpt niet het Arabisch. En die Arabieren begrijpen misschien geen Latijn en die Romeinen verstaan geen Frigisch. Dus die talen worden hier wel gesproken, maar dat zijn dus vreemde klanken voor de meeste Joden. En de mensen die daar gestaan hebben, kunnen zich misschien de profetieën van Jesaja herinneren. Voor hen is dit een aanduiding van oordeel. In hoofdstuk 2, vers 19. En ik zal wonderen geven in de hemel boven, teken op de aarde beneden, bloed of vuur en rook. Want de tekenen die we daar zien, dus het teken van de tongentaal, is niet die prachtige aankondiging van een koninkrijk dat komt, maar is de aankondiging van het oordeel. Het profeteren en het gezicht te zien en dromen en de taal in tongen spreken, is vlak voor het oordeel. Want de zon zal veranderd worden in duisternis, niet die prachtige komst van het koninkrijk. En het oordeel is natuurlijk ook gekomen. Het oordeel is ook gekomen, want, gaan we weer even naar Matteüs 23. Matteüs 23, vers 38. Het oordeel over het volk is gekomen in deze vorm. Zie, uw huis wordt aan uw woest overgelaten. Die tempel zal verwoest worden. Want ik zeg u, u zult mij van nu aan geen zin zien, totdat u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. In hoofdstuk 24, vers 2. Hij nu antwoordde en zei tot hen, ziet u dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen enkele steen op de andere steen blijven staan, die niet zal worden afgebroken. Er komt een diaspora aan, de tempel vervalt, er komt een diaspora aan. En het spreken dus in talen, waarvan Paulus zegt dat is een teken voor het volk. In al die gemeenten is in die tongentaal gesproken, in die belachelijke klanken misschien wel. Maar dat is een teken geweest voor Israël, omdat ze weigerden naar God te luisteren. Brengt God dus een soortgelijk oordeel over dat volk als in Jesaja, in Jeremia en in Deuteronomium. De gave van de tongen of de talen is een teken van het oordeel over het ongelovige Israël. Nou, dat oordeel is gekomen. In het jaar 70 hebben de Romeinen onder Titus een definitieve slag toegebracht aan het volk Israël. Het is nu een volk dat onder het oordeel van God nog staat. God is wel bezig dat volk te herstellen. God heeft met ijzeren haken dat volk ongelovig en al naar het land gebracht. Maar er zijn niet langer de tekenen van de tongentaal nodig om dat volk dat oordeel indachtig te laten zijn. Hun verbreiding onder de volkeren, met name door de hand van christenen, heeft een vreselijk, afzichtelijk noodlot over Israël gebracht. Maar na de Tweede Wereldoorlog is God begonnen om ook zijn volk weer te herstellen. Zo moet je dat toch uiteindelijk zien. In dat hele plaatje van hoe God met Israël omgaat, passen dus de gaven van het spreken in tongen in de eerste eeuw. Maar het is na het jaar 70 niet meer nodig en dat is ongeveer de tijd dat het ophoudt. Het laatste historische vermelding van de gave van de tongen wordt gevonden in 1 Korinthe, die volgens sommigen geschreven is al in het jaar 48, volgens anderen pas in 55. Dan schuif je alles 10 jaar op. En de echte gave van de tongen is eigenlijk na het jaar 70 nooit meer voorgekomen. Dus dat volgt uit het feit dat de gemeente dan het Nieuwe Testament heeft. De apostolische vaders dus aan het eind van de eerste eeuw beginnen om het Nieuwe Testament als heilige schrift te citeren. Dat is één argument. Tweede argument, de functie voor Israël houdt sowieso op na het jaar 70. Dus tussen 70 en, laten we zeggen, de eerste geschriften van de apostolische vaders, laten we dat rond het jaar 100 plaatsen, tussen 70 en 100, is toch in ieder geval definitief. Er zijn die tongen verdwenen. En als we kijken naar het getuigenis van de brieven van Paulus, is dat zelfs nog voor het jaar 70. He, dus laten we zeggen na het jaar 60. Dus je hebt die mogelijkheden. Omdat de brieven van Paulus het niet meer noemen na 55, als we dat late tijdstip even mogen aanhouden, is het vanaf het jaar 60 pak en beet dat er geen tongentaal meer mogelijk is. Vanaf 70 is het geen teken meer voor Israël. En aan het einde van de eerste eeuw is het niet meer nodig, want dan hebben we het Nieuwe Testament dat ons nu als aanvulling op de schrift verwijst. Zo zit het, denk ik, met het spreken in tongentaal. Nou, met excuses voor de onderbrekingen vanwege de telefoon. Dat was een belangrijk telefoontje, maar dan hou ik er hier eventjes mee op. Dank voor het luisteren naar deze live uitzending. En graag tot de volgende keer.
U hebt geluisterd naar een uitzending van Koinonia Live, het internetkanaal voor de studie van Gods woord. Ga naar koinoniabijbelstudie.nl voor meer video en audio. Graag tot ziens.